Welkom bij LGBT Plus radio show Culti Culti nummer 121. Met vandaag deel 2 in de serie Nederlandse cultklassiekers met verve en enthousiasme opgediend door Mark Hesselink. Hoofdgast is fotograaf Jasper Groen, die volgend jaar 20 jaar in het vak zit. Zometeen een fijne ontmoeting en een gesprek over onder meer wijlen Erwin Olaf, uitdaging, modellen, trots en vertrouwen. Verder is er muziek en poëzie, in de rubriek Moedig Voorwaarts een mijmering over voorsorteren en nu eerst een vertaling. En dat is een herfstig lied, een melancholisch relaas van Sufjan Stevens, die onlangs een prachtig nieuw album uitbracht, opgedragen aan zijn overleden vriend. Vaarwel, immer frisse jeugd. Je weet dat ik van je hou, maar alles wat de hemel zond moet doven aan het einde. Dat was mijn belofte. Net zoals je was in mijn droom, laat me nu zachtjes gaan en ik glijd weg door het afvoerputje om me van mijn verstrooide brein, mijn vijand, te bevrijden. Er klopt gewoon iets niet. Ik snijd van binnenuit, ben bang voor het eind en verdrink in mijn zelfverdediging. Straf me nu. Denk aan me zoals je wilt. Ik groei als een kanker. Ik spoel weg in de regen. Bevrijd me van de giftige pijn. Vaarwel, immer frisse jeugd. Je weet dat ik van je hou.
Goodbye evergreen, you know I love you. But everything heaven sent must burn out in the end. I promised you just as you were in my dream. Now let me off easy and I'll slip down through the drain to release my scattered brain. My enemy, something just isn't right. I cut from the what you will. I grow like a cancer. I'm pressed out in the rain. Deliver me from the poison pain.
Jasper Groen. Jawel, en we zijn hier in de Spaarndammer buurt, thuis bij Jasper. Tussen de foto's hier, overal om ons heen uitgestald. In jouw kamer, en je woont in een woongroep. Hoe is dat?
Ja, altijd mensen om je heen, hè. Dat is het fijne aan een woongroep. Ik heb in Maastricht in mijn eentje gewoond en daar was ik eigenlijk best wel een soort gevoel van eenzaamheid overviel je dan s'avonds na het werk als je thuis kwam. En hier is altijd wel iemand thuis als je een gesprekje wil hebben. Dus dat vind ik heel fijn aan een woongroep. En tegelijkertijd is dit geen woongroep waarin we alles samen doen. Dus we gaan niet iedere dag met elkaar eten of eens in de week vergaderen. Dat doen we eens in het half jaar of zo. Dus het is ook wel individueel. Maar op het moment dat je behoefte hebt aan een gesprek, kun je altijd bij iemand aankloppen. En dat vind ik heel fijn aan een woongroep.
En met hoeveel mensen wonen hier?
We wonen met z'n zessen. Ah. Oorspronkelijk woonden we hier voornamelijk met mensen die iets minder kunst en cultuur deden. Maar daar zijn we maar een beetje van afgestapt, want het werd wel heel erg bohemian.
Arty-farty.
Ja.
Ja, het ziet er netjes uit, valt me ook op.
Nou, bedankt. Mijn moeder zal trots zijn dat ze het hoort.
Oorspronkelijk kom jij uit het Groene Hart, uit Nieuwkoop. Hoe was het om daar op te groeien?
Daar heb ik eigenlijk niet heel erg veel herinneringen aan. Dat wil zeggen, ik heb er tot mijn 12e gewoond. En veel mensen hebben ook van voor hun 12e herinneringen. Maar dat is bij mij al een beetje weggezakt. Oh. Omdat ik vrij heftige narcoses heb gehad als kind in het ziekenhuis een aantal keren. Ik heb eigenlijk relatief weinig herinneringen aan. Veel meer aan Woerden, wat daarna kwam. Ook in het Groene Hart, soort van. Tussen mijn 12e en mijn 20e.
Maar was je dan een zorgenkindje?
Ik was heel veel ziek in ieder geval, ja. Ja. Ja, dat is een ding wat zeker is. Ik heb bijvoorbeeld één long en die is een keer ontstoken geweest. Ja, dat is natuurlijk heftig. Ik moet altijd wel goed zeggen van de dokter, de huisarts. Ik heb er in feite twee, maar eentje werkt niet. Dus ja, voor mij telt dat. En degene die wel werkte, die werd ziek. Ja, dat was natuurlijk niet handig. Ik was wel veel ziek, ja. Ik heb veel van mijn jeugd in bed gelegen.
En waar dacht je dan aan? Of hoe hield je jezelf bezig terwijl je in bed lag?
Ik deed altijd of mijn bed een boot was en de kamer om me heen de zee. Mm-hmm. En mijn knuffels waren dan bij mij en die vielen natuurlijk altijd af en toe uit de boot en die ging ik dan redden. Mm-hmm. Dat was een beetje mijn spelletje wat ik speelde en de fantasie die ik daarbij had.
Maar vanaf je 12e, je eerste herinneringen, hoe denk je daaraan terug?
Nou, ik heb meer herinneringen, laat ik het dan zo formuleren. Want ik heb natuurlijk wel wat herinneringen, maar zoals wat ik net vertelde over die knuffels en het bed. Maar ik was een hele grijze muis in mijn tienerjaren. Ik durfde me niet erg uit te spreken, denk ik. Ik had ook niet zo'n uitgesproken kledingstijl. En al helemaal geen uitgesproken kapsel.
Wel rood haar.
Ja, dat klopt. En uiteindelijk denk ik dat ik een beetje tot bloei ben gekomen door de schoolkrant op de middelbare school. Vanuit daar ben ik ook bij de lokale omroep beland. Dat vond ik ontzettend leuk, de journalistiek, zeg maar. Al op jonge leeftijd, zeg maar 16, 17, maakte ik een kinderprogramma in eerste instantie. En later ook een zondagmiddagprogramma voor volwassenen. Het zijn goede herinneringen, maar een heel ander leven dan dat ik nu leef.
Mm-hmm. Werd je gepest?
Zeker.
Ja?
Ja. En hele leuke herinnering is dat een de populairste jongen van de school heeft op een dag ingegrepen en heeft gezegd, schreeuwend op het schoolplein, wijzend aan mij, jullie laten hem met rust.
Wow.
Hij heeft jullie niets misdaan. Als ik iemand nog zie dat je hem lastig valt, die heeft het probleem met mij. Nou, die jongen heet Hans. En die heb ik dus jaren later een keer, als ik die via Facebook en zo tegengekomen, heb ik hem verteld over die herinneringen. Hij kon het zich niet eens herinneren. Maar hij kon zich wel herinneren dat ik gepest werd en dat ik niet tegen kon.
Wat een held, ja. Een
geweldige jongen. Hans van der Baan, zegt het voort.
Wanneer had je voor het eerst door dat je op jongens viel? Toen Hans zo voor je opkwam? Of,
Nou, Hans is daarna wel een soort crush van me geworden. Maar, ach, arme Hans. Ik heb wel herinneringen dat ik jongens leuk vond. Maar ik vond en vind ook vrouwen of meisjes leuk. Dus ik vond het niet per se nodig om daar heel veel onderzoek naar te doen. Omdat ik ook prima me uit de voeten kon.
Hoe definieer je jezelf?
Inmiddels zou ik zeggen panseksueel.
Ja, panseksueel?
Panseksueel. Toen in die jeugd bestond dat woord nog niet en ik ken het ook nog maar een paar jaar. Maar ik dacht in mijn jeugd dan dat ik op meisjes viel en ook wel aangetrokken was tot jongens. En daar had ik niet het idee van dat ik daar iets mee moest doen. Dat ben ik uiteindelijk pas gaan onderzoeken toen ik stage ging lopen. Ik zat op de school voor journalistiek en ik studeerde dagblad. En toen heb ik het dagblad gekozen wat zo ver mogelijk van het Groene Hart af was. Dat was ofwel het dagblad van het Noorden, ofwel het dagblad de Limburger. En mij leek Limburg leuker. Dus dat werd Maastricht. En daar ben ik op een avond naar het COC gegaan. En heb ik voor het eerst met een man gezoend. Wat niet echt een geweldige ervaring was, want hij had net gerookt. En het was net alsof ik een asbak aan het leeglikken was.
O jee, met je long dan ook nog? Ja,
ja, ik was het niet echt gewend. Niet,
is dit het nu? Ja, school voor de journalistiek, maar uiteindelijk toch gekozen voor de fotografie. Wat heeft jou doen besluiten om uiteindelijk toch daar niet mee door te gaan?
Nou, ik heb 7 jaar voor dagbladen gewerkt. Dat was hartstikke leuk, maar op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat woorden niet meer goed konden overbrengen wat ik wilde vertellen. En ik werkte bij een dagblad waar de druk heel hoog was om iedere dag heel veel artikelen te maken. Er was niet echt ruimte voor verdieping. Dat probeerden we wel. En ik had ook een hele meegaande chef die me soms dat wel liet doen. Maar in zijn algemeenheid moet je bij een dagblad gewoon produceren. Vakken vullen werd het ook wel genoemd. Mm. En ik had een paar verhalen gemaakt waar ik niet meer zo content mee was. Ik verloor ook een beetje de journalistieke distantie. Ik werd te betrokken bij de verhalen die ik moest maken. Ik raakte eigenlijk overspannen ervan, kan je wel zeggen. Toen heb ik op een dag eigenlijk besloten om ontslag te nemen bij de krant. Een ticket gekocht naar Tokio. Daar heb ik mijn eerste fotoserie gemaakt over Gothic Lolita's. En die stond dan weer 3 weken later in de Nieuwe Revue. En toen was ik opeens fotograaf. Ik had me al wel iets verdiept in de fotografie. Ik heb op televisie een documentaire gezien over een jongen in Kenia die met wegwerpcameraatjes, dat had je toen nog, zijn leven fotografeerde in een sloppenwijk. Ik ben met die jongen bevriend geraakt. We hebben het allemaal nog voor het jaar 2000 hebben we het dan over. Ik heb hem ook een paar keer opgezocht en ik zag dat hij steeds verder achteruit ging, dat hij zijn toevlucht zocht tot criminele activiteiten, omdat het project met de wegwerpcameraatjes was afgelopen. En dan heb ik op een dag een camera gekocht en 40 filmrolletjes naar hem opgestuurd en gezegd, jij gaat de beste foto's van je leven maken en ik maak er een boek en een tentoonstelling van in Nederland. Ik zei dat wel, dan maken we een boek en tentoonstelling, maar ik had helemaal geen idee van fotografie. Ik ken dat alleen van de krant, zou ik maar even zeggen. En we hadden best een goede fotoredactie. Maar... Dus ik ben allemaal fotoboeken gaan kopen en me gaan verdiepen in wat is nou eigenlijk een mooie foto. En allengs kwam ik erachter dat ik het eigenlijk een hele mooie manier vond om verhalen te vertellen. Dus eigenlijk heeft die Keniaanse jongen, die Julius heet trouwens, mij aangezet tot het worden van een fotograaf. En hij heeft ook door de tentoonstelling en dat boek een hele glansrijke carrière tegemoet getreden. Hij werkt nu voor de Verenigde Naties in Nairobi als hoffotograaf. En verdient meer dan jij. Ja, ik ken jouw salaris niet, maar jij en ik samen.
Vast.
Hij is altijd heel dankbaar naar mij, maar ik ben ook weer dankbaar naar hem. Want we hebben elkaar eigenlijk geholpen.
En wat kunnen foto's vertellen waar woorden tekort schieten?
Nou, ik zou nu een beschrijving kunnen geven van een foto achter mij aan de muur. Maar daar doe je de foto mee tekort. Soms is het toch heel moeilijk om in tekst iets uit te drukken wat je met een beeld wel kan. Als eigen baas en maker van documentaire fotografie heb ik ook veel meer de tijd om het verhaal samen te stellen. Hè? Heel anders dan het dagelijkse vakken vullen van de krant. Ik ben mijn eigen eindredacteur en mijn hoofdredacteur. Dus dat zijn allemaal redenen waarom ik me veel vrijer voel als fotograaf dan als ik als journalist was.
En voel je je nu als fotograaf ook nog wel journalist of kunstenaar? Of?
Ik voel me vooral portrettist, denk ik. En ook wel activist, want ik fotografeer veel mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap al heel lang. En ik geef ze een gezicht en ook een stem, want ik publiceer vaak ook quotes van de mensen die op de foto staan. Kunstenaar is altijd een beladen woord, maar ik vind zeker dat bepaalde series wel kunst zijn. Niet
maar
alles.
Je geeft jezelf vaak de je krijgt ook opdrachten, maar veel is ook vrij werk. Dat je gewoon voelde, dit moet ik maken.
Ja, en ik weet ook nooit van tevoren wanneer dat moment daar is. Veel subsidieaanvragen drijven op het idee dat je van tevoren kunt bedenken waar je aan gaat werken. Maar bij mij werkt het toch echt zo dat ik iemand moet ontmoeten. En daar moet een gevoel bij ontstaan en daaruit ontstaat dan of soms een serie. Mm-hmm. Dus ik ben heel intuïtief als fotograaf, niet planmatig zeg maar. Het komt vanuit het hart, niet vanuit het hoofd.
Je zei al van ook heel veel LGBT+ portretten gemaakt. In hoeverre zou je jezelf geëngageerd noemen?
Ik ben sowieso heel betrokken bij mijn modellen. Het gros van de modellen ben ik blijven bevriend mee, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. En het zichtbaar maken is een vorm van activisme. Dus als je het dan heel groot en zwaar wil aanzetten, dan zeg ik soms wel eens van... mijn camera is mijn wapen in de strijd tegen intolerantie. Mm-hmm. Uiteraard wel altijd een overleg met de modellen, dat wil ik wel even bijzeggen. Niet iedereen zit te wachten op zichtbaarheid. Hè? Dus het is niet altijd zo dat ik bij alle mensen vermeld of ze al dan niet trans zijn of al dan niet homo of zo. Het kan ook gewoon privé zijn. Maar dan nog kan die persoon zich wel gesteund voelen door het feit dat ik die persoon de moeite waard vind om op de foto te zetten.
Nou ja, het is aandacht die jij geeft en die jij krijgt. Je bouwt samen wat op.
Dat is heel goed gezegd van jou. Het is altijd samen.
Hoe bouw je zoiets op? Of hoe bouw je dat onderlinge vertrouwen op? Dat lijkt me best wel zoeken.
Ik heb een aantal hele duidelijke regels. En de regel is dat ik nooit een foto publiceer waar het model niet achter staat. Het model mag ook met terugwerkende kracht het weer laten verwijderen. En ik ben altijd erg open over mezelf en over mijn eigen liefdesleven en over mijn gezondheid. Eigenlijk is een fotoshoot met mij één groot gesprek waar ik af en toe op een knopje druk. En dat gesprek is dus niet een monoloog van het model die ik helemaal uithoor, maar het is echt een wisselwerking onderling. En ik vraag ook om de paar minuten of alles oké is. Mm-hmm. Zo erg dat sommige modellen er wel eens van zeggen van nou, dat mag wel iets minder, want ik word er bijna nerveus van. Oh. Ja, ik heb er zelfs één keer recent dat iemand zei van nou, hou er nou even mee op, het is goed met me hoor.
Daar kwam een hele bozige foto uit toen.
Ja, dat kan foto. Soms, ja. Ja.
Nou ben je autodidact, maar van wie heb je eigenlijk het meeste geleerd? Je hebt geen opleiding.
Ik heb geen opleiding, nee. Maar fotografie. Ik heb wel stage mogen lopen bij Erwin Olaf. Die stage ging niet echt over fotograferen, want zijn stijl is natuurlijk heel anders dan mijn stijl. Maar veel meer over hoe je een bedrijf inricht als fotograaf en hoe je omgaat met je modellen. Dat soort dingen heb ik daar wel geleerd natuurlijk. Voor de rest is het zelf uitvinden. Het is een vrij beroep, hè, fotograaf. Je hoeft er geen officiële papieren voor te hebben, zoals een dokter of wat dan ook. Ik heb voor een groot deel mezelf aangeleerd en de komst van de digitale camera was hiervoor heel erg fijn. Want dan zie je natuurlijk gelijk als je de instellingen verkeerd hebt, dat je ze moet aanpassen. Dus in het begin werkte ik nog analoog en daar kon ik wel soms hele rolletjes van wegdoen, omdat het niet goed belicht was.
Natuurlijk allerlei rollen besteld en er doorheen geknipt.
Ja.
Ja, Erwin Olaf.
Ja.
Onlangs heel plotseling overleden.
Ja.
Wat betekende hij voor jou?
Ik heb in 2005 zes maanden lang bij de studio van Erwin Olaf stage mogen lopen, ja. En daar zit je inderdaad met hem aan tafel en op de werkvloer. Niet alle dagen, dus hij was er van de 5 werkdagen misschien 2,5. Ik verzin even wat nu, hè. Mm-hmm. Maar het verschil tussen als hij wel in de studio aanwezig was en niet, was dus echt gigantisch groot. Als hij binnenkwam, dan vulde hij als het ware de ruimte met zijn energie, met zijn power, met zijn schaterlach, met zijn soms ook bulderende stem. Zo'n persoon heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Dat was heel bijzonder. En ik vond hem altijd een lieve qua jongen. Zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, dat is een beetje gek, want hij was wel ouder dan ik ben. Maar ja, een schelm. Ja, super betrokken naar mij toe, ook zeker. Ik had bijvoorbeeld last van hoogtevrees. Nou, dus binnen een week hoefde ik al niet meer de lampen hoog in de trek te hangen. Want,
en mocht was het zo'n hoge ruimte?
Nee, ja, dat ook wel. Maar, ja. Nee, maar al stond ik met 3 tredes hoog, dan had ik al hoogtevrees, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat was in het sollicitatiegesprek niet aan de orde gekomen. Ik was overigens ook een keer afgewezen, de eerste keer. Dus, omdat ik überhaupt nog nooit met Photoshop had gewerkt en niet met een Hasselblad. Dus toen zei hij, ga eerst even oefenen. Nou, toen heb ik een cursus gedaan in de avonduren van Photoshop. En ik heb een camera gekocht en daar een beetje mee geëxperimenteerd. En toen kwam ik na een half jaar terug. En dat vond hij toch wel grappig dat ik dat zo letterlijk had opgevat. En toen heeft hij me die stage gegeven. Maar we hadden niet besproken over mijn hoogtevrees. Dus na een week hoefde dat niet meer. Mocht ik dia's gaan knippen en dan in de map doen. En aan hen vertellen wat mijn voorkeuren waren. Welke foto's ik goed vond. Mm-hmm. En dat nam hij heel serieus. Hij heeft ook wel eens enkele keer een keuze overgenomen. Dat is dan, ja.
Maar lief dat hij rekening hield ook met jouw hoogtevrees.
Ja, en ik heb ook een enorme angst voor conflicten. En hij kon, er was een keer een situatie waarbij een heel belangrijk lichtschema kwijt was. Wat al jaren werd gebruikt voor een shoot van het Nationaal Ballet. En zonder dat lichtschema moet je het weer helemaal opnieuw ontwerpen. Dus hij was echt heel erg boos. En toen zei hij, Jasper, wil je even naar buiten gaan, want ik moet me even kwaad maken. En toen ben ik dus naar buiten gelopen. Toen kon ik het buiten nog horen hoe kwaad hij was, op me zeggen. Maar
Heel emotioneel eigenlijk.
Ja, en hij hield dus wel rekening. Dus hij wist tegen wie hij dat kon doen. Bij de uitvaart kon je zien hè, dat al zijn assistenten die hij zijn hele leven gehad heeft, droegen hem letterlijk op handen de kerk uit hè, en in. Dat doe je toch echt alleen maar als je echt heel veel van die man houdt, denk ik zo. Maar even zeggen.
2, 3. Love, love, love. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Welke sfeer zoek jij op tijdens een fotosessie?
Nou, dat hangt best wel een beetje van het project af. Maar de toon in mijn foto's is in de loop der jaren steeds positiever geworden, zou ik zeggen. Steeds trotser.
Trotser?
Trotser, ja. Dus in de beginjaren hadden mijn modellen nog wel eens een getormenteerde blik. En dat is nu steeds meer een blik van trots geworden, denk ik. Dat heeft ongetwijfeld met mijn eigen ontwikkeling ook te maken. Ik denk dat ik in de tijd dat ik mensen getormenteerd fotografeerde, zelf ook wat getormenteerd door het leven ging. En met het klimmen der jaren ben ik steeds meer ervan bewust dat ik er mag zijn. Met al mijn gebreken en al mijn goede kanten. En dat reflecteert dan een beetje in de foto's, denk ik.
Dus wat dat betreft zijn die portretten ook zelfportretten?
Vaak wel, ja. Of hoe ik graag zou willen zijn. Dat is het ook wel. Mijn portretten komen heel vaak voort uit bewondering. En ik heb ook wel eens gezegd dat ik altijd een beetje verliefd ben op de persoon die tegenover me zit. Het is altijd een beladen woord. Maar dat is wel een beetje het gevoel wat erbij hoort. En dus op een voetstuk zetten. Dat was wel altijd al het geval. Alleen vroeger keek ik soms meer uit medelijden of mededogen naar mijn modellen. Terwijl ik nu meer vanuit trots naar kijk. Denk. En dat weerspiegelt zich dan in de foto's. Ik heb een voorliefde voor mensen die wat kwetsbaarder zijn. Of het nou vanwege de leeftijd is of vanwege andere redenen. Die kwetsbaarheid wilde ik dan vroeger heel graag laten zien. Terwijl daar waar ik nu denk, van, ik vind het wel interessant om juist te laten zien dat er kracht in zit.
Nou ja, jongeren in de puberteit en ook veel jonge mensen in transitie. Ja. Wat fascineert jou daaraan?
Het is een vraag die me vaak wordt gesteld en die ik altijd lastig vind om te beantwoorden. Ik hou het er maar op dat transpersonen heel erg zelfbewust zijn. Dat die zichzelf durven te bevragen. Die zichzelf kwetsbaar moeten opstellen om te bewerkstelligen dat ze in transitie mogen. En ze zijn natuurlijk ook bijna altijd feminist. Allemaal eigenschappen die ik heel erg mooi vind. Ik vind mensen die zichzelf durven te bevragen en die niet alles for granted nemen. Ik weet nooit zo goed hoe je dat in het Nederlands moet zeggen.
Voor lief nemen.
Ja, precies. Dat vind ik hele mooie eigenschappen. En daar komt dan bij dat ik het over het algemeen visueel erg prachtige mensen vind.
Hoe ontmoet je je modellen?
Ik zie ze op straat en dan spreek ik ze aan met een kaartje of ik vind ze online. Dat laatste best wel vaak. Het is makkelijker om het online te doen omdat... Vaak kan ik dan ook al een beetje zien waar iemand staat in het leven en hoe iemand in het leven staat. En dan kan je ook gelijk je website tonen. Dat is allemaal veel makkelijker, maar toch ook behoorlijk wat mensen op straat hoor. Dus de fotoserie Eric over een trans jongen in Berlijn, van Spaanse afkomst overigens, die zag ik op een feestje.
Maar was het dan op dat feestje dat je dacht, ja, die wil ik fotograferen?
Nou, ik liep naar de wc en hij kwam eruit en ik werd zo ongeveer door de bliksem getroffen. Dat is echt een zeldzaam moment hoor, dat gebeurt echt niet iedere week. Maar dit was echt, ik dacht echt van, oh, die moet ik hebben. Maar hij ging naar de dansvloer en hij kwam daar de uren niet van af en ik durfde hem niet te storen. Want het was een dansfeest met behoorlijk blotig en behoorlijk intiem. Dus ik heb echt tot 5 uur 's morgens gewacht tot hij weer een keer naar de wc moest. Toen heb ik hem een kaartje gegeven.
Helemaal dood op aan de zijkant gezeten.
Ja, oh, ja, gewacht. In de gaten gehouden of hij niet wegging en zo. Maar dat waren de beste uren van mijn leven dat ik daarop heb gewacht. En ik doe dus nooit van dat ik daar naar iemand toe loop en zeg van, het is je Instagram of wat is je nummer. Ik geef altijd mijn kaartje en zeg, als je het leuk vindt, mail je me. Dus het initiatief ligt altijd bij de ander. Nou, ik werd de volgende morgen wakker met een e-mail van Eric van, laten we iets doen samen.
Mm-hmm. Hoe zou je je eigen werk typeren? Wat is jouw vingerafdruk?
Het draait bij mij allemaal om de ogen. En ik vraag ook altijd aan de modellen om dat oogcontact heel goed te maken. En de meest uitgesproken zin tijdens een fotoshoot met mij is, afgezien van de vraag of het goed gaat, kun je je kin iets naar beneden doen. En dan bedoel ik niet Hannibal Lecter naar beneden en ook niet onderdanig naar beneden, maar dan bedoel ik net even kantelen dat het oog net iets dichter bij de lens is. Ik vraag vaak mensen die best wel onzeker over zichzelf zijn en die het helemaal niet vanzelfsprekend vinden om gefotografeerd te worden en ook eigenlijk niet zo van houden. Mm-hmm. En dat maakt ze juist tot een goed model, dat is precies waarom ik ze aanspreek natuurlijk. Maar ik hou zelf ook helemaal niet van op de foto gezet te worden. Dus ik vraag eigenlijk iets van mijn modellen waar ik zelf niet van hou. Maar dat is wel ook iets wat ik altijd tegen de modellen vertel en wat ze altijd wel grappig vinden.
En weinig zelfportretten valt mij op ook.
Ja, ik vind mezelf gewoon niet zo'n goed model.
Waarom niet?
Ja, ik vind dat mijn mond nooit goed staat op foto's. Ik ben niet altijd tevreden over mijn blik. Ik vind mezelf niet zo beeldschoon als de mensen hier achter mij op de foto's. Laat ik het dan zo formuleren. En zelfportretten, daar moet je een bedoeling mee hebben. En die heb ik niet per se. Ik spreek via mijn andere portretten een beetje.
Maar ja, er is veel fysieke schoonheid. Maar ik denk ook toch een andere, een diepere schoonheid. Het zijn geen opgepoetste glamourfoto's.
Nee.
Photoshop of probeer je het zo puur mogelijk?
Zo puur mogelijk, maar wel een beetje contrast, een beetje scherpte eraan toevoegen meestal. Want die pixels zijn allemaal zo klein dat het te dof wordt. Je kijkt nu naar een hele grote foto van een van de Berlijnse jongens. En daar kun je dus ieder ooglidhaartje kun je dus zien.
Ja?
Ja, die scherpte, dat vind ik fijn.
Ja. Heb je hier dan ook nog wat aan gedaan?
Nou, de contrast en scherpte, dat is het. Ja, en soms een beetje kleur, hè. Dus het zou kunnen dat ik iets blauw heb toegevoegd, maar dat weet ik niet meer hoor. Maar, mm-hmm. Meestal, ik vind koudere foto's vaak iets mooier dan warme foto's.
En hoeveel foto's schiet je er doorheen voordat je de juiste hebt gevonden?
Nou, de foto waar je nu naar kijkt is op Alexanderplatz. Die jongen had gewoon haast. Dus dat zijn misschien 15 foto's geweest. Ja, niet meer dan dat. Maar als ik een shoot deed met Eric, de transjongen waar ik het eerder over had, mm-hmm. Ja, dan kon dat wel oplopen tot 300, 400 foto's. Het is meestal de eerste foto of de laatste. Oh. Dat is heel grappig. En dan schiet je er dus honderden. Ik heb allerlei gebreken. En een van mijn andere gebreken is dat ik een trillende hand heb. En dat is heel onhandig als fotograaf. Dus ik moet van één en dezelfde situatie wel meer foto's maken om zeker te weten dat er eentje scherp is.
Nou zit jij volgend jaar 20 jaar in het vak. Hoe kijk je terug op je carrière tot nu toe?
Dat is grappig. Ik ben heel tevreden met het werk wat ik gemaakt heb. Ik vind alleen wel dat ik misschien nog wat meer de vruchten ervan zou moeten kunnen plukken. Het zou nog wel bij een wat breder publiek bekend mogen zijn. Dus daar gaan we aan werken.
En ga je dan overzicht van geven van die 20 jaar?
Ik overweeg een soort overzichtsboek te maken. Een boek met 20 jaar portretten. En dan met een specifieke focus. Waar ik nog goed over moet nadenken welke focus dat wordt. Maar het lijkt me heel mooi. Maar dat vergt ook een heleboel crowdfunding en sponsoring en slapeloze nachten.
Spannend,
maar,
ja.
Ja, maar ook heel leuk. Het is zo samenstellen van een boek is, of überhaupt het samenstellen van een serie is het leukste wat, ja, het allerleukste is het fotograferen en dan daarna dat samenstellen. Dat is heerlijk. Componeren noem ik het altijd.
Je wordt ook 50 volgend jaar.
Ja.
Hoe zie je dat tegemoet, Abraham?
Het is voor mij sowieso heel bijzonder dat ik zo oud word. In mijn jeugd is mij verteld dat ik niet ouder zou worden dan 40. En dat heb ik heel lang ook geloofd en gedacht. En op mijn 38ste vroeg ik eens aan mijn cardioloog van, goh, hoe zit dat nou eigenlijk? En die begon vreselijk te lachen. Ja, daar zijn we al lang van afgestapt. De technieken zijn nu zo verbeterd. Je kan wel 70 worden, wat zeg ik? Wel 80. Nou, dat was schrikken. Nou, daar was ik niet eens helemaal zo blij mee, want daar had ik me helemaal niet op voorbereid. Dus ja, 50, het zal wel een feest worden. Maar voor mij was vooral 40 een kroonjaar.
Mm-hmm. Wat zijn je interesses buiten fotografie?
Mensen ontmoeten, maar dat is dus eigenlijk hetzelfde als fotografie.
Is hetzelfde als fotografie?
Ja, nou, dus ik zeg wel eens, fotografie is geen doel, maar een middel. Dus dankzij fotografie ontmoet ik heel veel mensen. En dat is wat ik het allerliefste doe, mensen ontmoeten. Dus jou ontmoeten vandaag vond ik ook leuk. En dat komt ook weer door de fotografie natuurlijk. Ik hou van reizen en daar dan dus mensen ontmoeten. Ik kom net terug uit Kenia.
Wat deed je in Kenia?
Daar heb ik transpersonen gefotografeerd, ja. En dat is natuurlijk bijzonder, want het is een land waar eigenlijk dat niet is toegestaan.
Hmm.
Tot mijn verbazing merkte ik dat de samenleving nu een stuk milder over dit onderwerp dacht. Ook homoseksualiteit en ook transpersonen dan vroeger. Ik ben er vaker geweest dus.
En je hebt ook een relatie, toch?
Zeker, met Joost. Die heb ik leren kennen als liefhebber van mijn werk.
Op een kunst... fan.
Een fan, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Op een fotobeurs. Daar lag een foto die ik ook op het Home-monument heb geëxposeerd. En die hij al jaren heel mooi vond. En nu lag die op tafel te koop. En toen ben ik hem gaan brengen. En stelde ik voor om een glas bubbels mee te nemen. En de rest is history. Dus nu zijn we alweer bijna 2 jaar samen.
Oh, mooi.
Ja, niet samen in één huis, maar wel samen als stel.
Dus een latrelatie.
Ja, hij is net met pensioen gegaan.
Oh.
Ja.
Dus dan en komt dus er wel een klein leeftijdsverschil, maar dat werkt goed.
Oh ja, ik heb een partner gehad die 18 jaar jonger was. En ik heb voor Joost ook een partner gehad die 18 jaar ouder was, net als Joost. Dus schelen 2 maanden om precies te zijn.
Hmm.
Dus ik heb daar nooit, leeftijd is echt maar een nummer, toch?
Ja.
Ja, in Kenia heb ik echt weer diverse keren mijn paspoort erbij moeten halen om te bewijzen dat ik echt bijna 50 was. Want ik werd gezien voor iemand begin 30. Nou,
kijk aan. Ja.
Ja, dat was leuk. Dat is goed voor je ego. Ga eens naar Kenia.
Wat staat er verder op stapel?
Ja, als dat boek er gaat komen van het feit dat ik 20 jaar in het vak zit, dan is dat natuurlijk wel iets wat heel veel tijd in beslag gaat nemen. En ik heb de wens om ooit een keer een serie te maken over chronisch zieke mensen of mensen met lichamelijke beperking.
Mm-hmm.
Omdat dat natuurlijk raakt aan mijn eigen situatie van mijn longen en mijn hart. En tot nu toe heb ik dat altijd voor me uitgeschoven. En ik merk dat ik die neiging nog steeds heb, maar ik wil echt daar een keer wat mee gaan doen. Nou, en verder werk ik dus al heel lang aan een serie portretten over transpersonen in landen waar dat moeilijk ligt. Te beginnen met Rusland, dus hier een foto dan achter,
ja.
Van Alex. Die heeft een trots het Rusland shirt aan, dat was in 2019. Dit is in Berlijn, maar dat, en ik heb in Colombia ook transpersonen gefotografeerd. Stefan, zie je daar rechts.
Het is echt heel mooi, de bovenkant al, een soort drieluik achter jou met verschillende transpersonen. Het verschillende, echt indrukwekkend. Om dat zo naast elkaar zo groot te zien.
Ja, en ik wil daar nog Japan aan toevoegen. Want ik wil dan alle werelddelen doen en ik wil dan niet, als je bij transpersonen denkt, dan denk je al heel gauw in Azië, aan de Filipijnen of aan Thailand. En ladyboys. Mm-hmm. Maar dat vind ik dan te makkelijk tussen aanhalingstekens. Ik vind het al interessant. Ja, dus ik dacht Japan, net zoals Rusland ook niet voor Europa staat. Nou, dat is natuurlijk ook niet het land waar je als eerst aan denkt. En Colombia, ja, het was veel logischer geweest om naar Brazilië te gaan. Maar dan wilde ik net even een ander land.
Nou, ik ben benieuwd.
Ja.
En waar kunnen mensen meer van jou vinden?
Ik heb een website. Dat is gewoon mijn naam, jaspergroen.nl.
Prachtige website.
Ik heb ook een Instagram. Alleen daar ben ik veel minder enthousiast over. Daar word je zo in hokjes geduwd hoe je het moet presenteren. Mijn website is de beste plek.
Heel erg bedankt.
Alsjeblieft, jij bedankt.
Met het verkeerde been mijn bed uitgestrompeld. Mijn been voelt zwaar en ondergedompeld in spijt en onvermogen. Waar vind ik mededogen? Voorsorteren schijn je te kunnen leren, maar vanwaar dan mijn balsturigheid? Ik had het nog zo geprobeerd, mij staande zien te houden in het dagelijkse verkeer. Mijn verweer is krachteloos, ik laveer broos. Wie denk ik wel niet dat ik ben om deze ruimte in te mogen nemen?
Al was ik maar een vogel die moeiteloos, zorgeloos zich kon schikken naar de vlucht. O kon ik maar vertrouwen op de stemming van de lucht. Een beste vriend gaf beste raad, ik dien me maar te geven. Ik dien te bluffen, onverzaagd, in één richting om het even. Maar ben ik niet te bescheiden, te bescheten en benepen? Fiets ik, als het erop aankomt, genoeg op mijn strepen? Op een zalige dag durfde ik tenslotte mijn trots te testen. Ik stak mijn hand triomfantelijk uit en boog sierlijk af ten lange leste. Ik zoefde de hoek om in blinde euforie, mijn impuls zo vol van pure harmonie. Toch haalde het vage gepruttel achter mij me uiteindelijk in. Vieze homo, ik wilde niet linksaf! Een woeste achterligger schelt en schopt. Ik verstijf en zet me schrap, smeek dat het stopt. Als een wonder blijf ik balanceren, geen val, geen buil, geen blos. Maar mijn talent voor voorsorteren blijkt toch als mijn fiets toten los.
Guess we started off on the wrong foot and your wrong feet are walking all over me. Guess we didn't get along no more and I decided to be good to me. You can get it.
En stil. Edward S. P. Pass in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak in haar tas, dat leek er lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, pepermunt, caramel, ananas. Maar ik zeg er wel bij, verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij, verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Voor iedereen, maar niet voor mij.
Nou, het water loopt me in de mond, Mark.
Heel goed, heel goed. Ja, je raadt het al. We hadden vorige maand de eerste aflevering over de Nedercult. En
hele populaire, goed beluisterde cult.
Ja, daar kregen we een hele hoop leuke reacties op. Dus we gaan er even mee door. We hadden vorige maand dames, allerlei zangeressen. En deze maand gaan we dus een paar heren beluisteren. En we begonnen met Ronnie Tober. Ronnie Tober is natuurlijk ook wel een van onze grote LHBT-helden. Hè? Een van de eerste openlijk homoseksuele Nederlandse zangers. En alleen daarom verdient hij al een plekje. Maar ja, hij heeft vooral in zijn beginjaren toch een aantal hits gehad die nu absoluut cult zijn. Nu nummers als Geweldig en Breng die rozen naar Sandra en dit Verboden vruchten. Ik vind het een heerlijk nummer. Maar goed, we gaan gauw door met iemand die je denk ik toch wel de koning van de Nedercult kan noemen. Johnny Hoes.
Oh, ja.
Ja, nou ja, de naam die kent iedereen. Hij was natuurlijk een hele succesvolle man. Als platenproducer, als eigenaar van een groot platenlabel, Telstar. Ontdekker van talloze grote Nederlandse sterren die ook allemaal in de culthoek thuis horen. Mensen als Eddie Valli en Jacques Herp. En natuurlijk, hij was de ontdekker van de zangeres zonder naam. Maar bijvoorbeeld ook van Normaal en Doe Maar.
Oh. Ja, oh ja.
Ja, die kwamen allemaal uit zijn stal. Maar Johnny Hoes die zong ook zelf. En die heeft in de jaren 60 een geweldig grote hit gehad. Een plaat die volgens mij nog steeds de best verkochte Nederlandstalige plaat ooit is. En met een verzuchting die we allemaal wel eens doen.
Oh!
Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Och, had ik naar jouw ogen niet gekeken, dan had mijn hart nu niet zo pijn gedaan. Ik kan niet slapen en niet eten, want ik kan je niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo blond. Och, was ik maar gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan.
Ja, Johnny Hoes. Een beetje een in dezelfde categorie, maar minder bekend tegenwoordig. Destijds ook wel een grote, maar echt meer vergeten. Tony Bas.
Oh,
zeg
nee,
jou dat
nooit,
iets?
Nooit van
nee,
gehoord.
Nee, toch ook een man die grote hits heeft gehad en ook stuk voor stuk prachtige cult. Nummers over Gina Lollobrigida, een grote hit van hem geweest. Ja, en ook deze, zoals ik al zei, een beetje in hetzelfde genre.
Ik ben met jou niet getrouwd, ik heb met jou toch niks te maken. Ik ben met jou niet getrouwd, ik heb met jou toch niks te maken. Ik kan niet van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaken.
Zo zijn we niet getrouwd.
Duidelijk niet, nee. Goed, iets heel anders. Surinaamse cult.
Oh.
Waarom niet?
Als die er ook is.
Ja. Ja, die is er. Vanaf de jaren 50 kwamen de Surinamers naar Nederland. En sommigen gingen ook de muziek in. En hadden succesvolle carrières. Iemand als Oscar Harris zou je nog kunnen herinneren. Maar bijvoorbeeld ook Max Wojski senior en Max Wojski junior.
Zeg maar ook niks.
Ja, waren jongens die zaten een beetje in de jazz. En die traden vaak op in, op de Zeedijk, Casablanca, dat soort tenten. En hadden een paar grote hits waarvan ik dit echt een hele cultwaardige vind.
Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als zij er in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Maar je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als zij er in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust.
Wees verstandig en trouw nu gauw, maar nooit met zo'n mooie vrouw. Anders heb je een reuze last, ben je in je eigen huis te gast. Trouw je toch met zo'n mooie juf, brak je zeggen je steeds wissen. Heb ik het nu wel goed gedaan, hoe zal dit nu verder gaan? Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust.
Het zijn echt weer oorwormen allemaal, hè? Die ga je echt gewoon nog heel lang onthouden.
Ja, wat ik me wel afvraag, vorige maand vond ik het een beetje tuttig.
Ja, en dit is meer...
Het niet zo.
Ja, maar dit zijn mannen, dus het is niet tuttig, het is meer lullig allemaal.
Ja, dat klopt. Dat, ja.
En ik ga ook besluiten met ja, het toppunt van lulligheid. Het is er eentje, ik vind hem zo mooi. Hij moet hierin, hoewel hij is eigenlijk een beetje op het randje. Want het is een creatie van jouw grote held Wim T. Schippers.
Oh, wauw. Ik hoopte dat je dat... Maar wat dan?
En dat is natuurlijk een beetje... Ja, hij bedoelde het natuurlijk destijds ook altijd al een beetje als cult. En dat ze een beetje vals spelen. Maar toch, ja, de lulligheid is zo gesublimeerd, zo briljant. Hier is Barend Servet.
Dank je wel.
Waar eens de boterbloemen bloeiden, staat nu een maf paleis. Waar al die leuke plantjes groeiden, zijn nu stenen dood en grijs. Och, zal de mensheid ooit eens leren te leven zonder bruut geweld? Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld? Leren te leven zonder bruut geweld. Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld? Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? De wereld is nog niet vergaan.
En met deze vakkundig beroerd gespeelde viool van Frans Popti beëindigen we deze culti-culti. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Freesound.org, Sufjan Stevens, Jasper Groen, Clementine Duo, Nana Cordoba, Bert Boelaars, Snow Apple, Mark Hesselink, Ronnie Tober, Johnny Hoes, Tony Bas, Max Wojski Jr., Barend Servet en Lydia Til. Meer culti-culti kan opgesnord worden via de site culti-culti.nl, culti met de K van Kickforce perspectief. Aldaar het audioarchief met zoekfuncties naar gasten, Cultipedia-tips en meer. Tot horens!
Culti-culti, 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 culti-culti.